Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 119 en daarvan het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. We noemden u Psalm 119 en daarvan het 9e vers.
De schriftlezing voor deze morgen zal zijn uit de Handelingen der Apostelen, daarvan hoofdstuk 16, de versen 11 tot en met 34. We noemden u Handelingen 16, de versen 11 tot en met 34. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we dan nu Handelingen 16 vanaf vers 11. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad in dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welk hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heer getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijf er. en zij dwong ons. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebben een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Deze volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit dezelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de overste. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, als wij Romeinen zijn. En de schade stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulke gebod ontvangen hebbende, wierpen hen in de binnenste kerker en verzekerden hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, al zodat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En er stond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen, en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.
De voorbede is gevraagd door de heer D.P. Boom, die deze week start met chemokuren. De dankzegging is gevraagd door de heer J. Vermeulen, die een gunstige uitslag ontving van onderzoeken. En het echtpaar Kolenbot, dat deze week 25 jaar getrouwd mocht zijn. Vragen we de heren om een zegen over ons samen zijn. Heren, grote God, koning des hemels en de ganse aarde. We mogen als vanmorgen als gemeente tot u naderen in het gebed. En wilt u ons dan aanzien in het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus? Want als we zien op onszelf, ook wie we in de afgelopen week zijn geweest, dan zou u ons geen onrecht doen als u niet naar ons zou luisteren, als u ons niet zou horen. Heren, wij zijn zondaren en dat moeten we u eerlijk belijden. En wilt u onze zonde uit genade vergeven? Heren, we danken u voor uw trouw en uw goedheid, dat we vanmorgen naar uw huis mochten gaan, in alle rust en vrijheid. Of dat we thuis met de middelen aan uw huis verbonden zijn. Te midden van een wereld waar zoveel onrust is, waar zoveel moeite is, waar zoveel verdriet is, waar natuurrampen zijn, waar oorlogen zijn, waar honger is of vervolging, mochten wij vanmorgen in vrijheid opgaan naar uw huis. En dan wilt u vanmorgen opnieuw, als die trouwe landman, onze levensbomen verzorgen, bemesten, bevochtigen, als het nodig is snoeien, omdat u uitziet naar vrucht en dat u geen lust heeft in onze dood. U heeft geen lust dat we verloren zouden gaan. Maar daarin heeft u lust dat we ons zouden bekeren en leven. Vanmorgen komt u opnieuw tot ons met uw woord. En dan zult u vanmorgen uitleggen wat bekering inhoudt. Heer, er zijn hier mensen, kinderen, jongeren en ouderen, waar dat juist de grote vraag in hun leven is. Hoe word ik bekeerd? Heer, mag dan de preek van morgen een antwoord zijn op de vragen die er in hun harten leven. Mogen ze ervaren dat u, ondanks alles wat ze missen en alles wat ze tekortkomen, toch van hen afweet. Heer, maar het kan ook zijn dat we ons helemaal niet druk maken over deze dingen. En dat we zomaar voortleven. Dat we u eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Heer, wilt u dan vanmorgen uw woord gebruiken om zulke onverschillige harten te breken. Dat ze zoekers mogen worden van uw woord. Zoekers mogen worden van u. Heer, en zou u ook willen geven dat uw woord vanmorgen tot onderwijs mag zijn van hen die u zoeken. Heer, het kan zo zijn, kan zo ingeleefd worden, dat we zoeken en dat we vragen, maar u antwoordt niet. Heer, wat is dat voor ons moeilijk, dat u antwoordt op uw tijd. En dat is altijd de beste tijd. Maar voor ons kan het zo ontzettend moeilijk zijn. Heer, wilt u horen? Maar wilt u dan ook geven, Heer, dat we het mogen inleven dat u het helemaal niet verplicht bent om naar ons te horen. Heer, en wilt u die nood dan opbinden? En dat we die nood, dat u ons helemaal niet hoeft te verhoren, aan ons hart binden. Dat we des te meer mogen gaan zoeken. En des te meer ook onze vinger bij uw woord mogen leggen. Heer, hier staat het toch. Wie zoekt, die zal vinden. En u heeft tot het huis van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Heere, mag ik u vinden. Mag ik u leren kennen in mijn leven. Heere, we bidden u voor een ieder, zoals we hier opgekomen zijn. Zoals we vanuit onze woning of vanuit andere plaatsen meeluisteren. Heere, wilt u onze zieken gedenken. Onze ernstig zieken. En die behandelingen ondergaan en leven tussen hoop en vrees. Wees ook onze chronisch zieke en psychisch zieke goed en erbij. En Heere, wilt u helpen daar waar zorgen zijn in huwelijken of in de opvoeding. Wees ook nabij als we door gezondheidsredenen ons werk gedeeltelijk of volledig hebben moeten neerleggen. Heere, zo is er zoveel nood en verdriet. Ook degene die geliefden missen omdat de dood scheiding maakte, bevelen we u aan. Heere, we brengen al deze zorgen en moeite tot u. We leggen ze in uw handen, Heere. Wilt u laten merken dat u er vanaf weet? Wilt u middelen zegenen? Wilt u troosten? Wilt u ondersteunen? Ja, en aan ieder geven wat hij of zij persoonlijk nodig heeft. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, dat men het in uw hand geven. Heren, dan bidden we in het bijzonder voor Pieter Boom. Zij deze week ook zal starten met de chemokuren. Heren, u weet hoe dat voor hem is. Er zal opzien zijn, heren, hoe zal het gaan? In al die maanden die komen. Heren, we smeken van u. Wilt u met hem zijn? Wilt u hem ondersteunen? En wilt u de middelen die gebruikt zullen gaan worden stellen tot een zegen? Heer, ook als het moeilijk zal worden, wilt u dan doen ervaren dat in die moeite u bij hem wilt zijn? En wilt u ook gedenken aan zijn vrouw en aan zijn kinderen, ook in deze weg? Heer, ook voor hen een weg met veel vragen. Mag het brengen aan uw voeten. Mogen ze ervaren dat u God bent, dat u zorgt. Heere, mogen ze ervaren, ondanks alles, dat u de getrouwe God bent, die niet beproeft boven hetgeen we kunnen dragen, maar ook met de beproeving de uitkomst geeft, zodat we het kunnen dragen. Heren, zo danken we u voor de heer Vermeulen die een gunstige uitslag ontving van onderzoeken. Heren, mag het in zijn hart zijn en het zal ook in zijn hart zijn, het is ook in zijn hart. Wat zal ik met deze gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genaag erkennen. Heren, dan heeft u alle dingen nog wel gemaakt. We mogen uw naam daarvoor danken, dat u dat heeft gegeven. Heren, wilt u ook met hem zijn. En het verdere van het herstel, Heren, wilt u geven dat het ook mag herstellen. Wilt u daarin ook alles zegenen wat aangewend wordt. En wilt u hem nabij zijn met alle die hem lief en dierbaar zijn. We mogen uw naam ook dankzeggen voor het echtpaar Kolenbot dat deze week mocht gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Heere, dat is waar. Als ze teruggezien wordt, dan bent u die trouwe God die dag aan dag geholpen heeft in blijde tijden. In moeilijke tijden heeft u betoond dat u God bent en dat u zorgt. Heren, dan bent u ook diezelfde God voor de toekomst. En dat mag troost geven. Dat mag ook bemoedigen. Want u bent niet veranderbaar. U blijft altijd dezelfde. En dan bent u die God van 25 jaar. Maar dan bent u ook die God van de toekomst. Heere, wilt u voor hen samen zorgen, voor onze broeder en zijn vrouw, en ook zijn kinderen, hun kinderen. Heere, wilt u geven dat het een kleine kerk mag zijn, dat ook onder hun kinderen het werk van u gevonden mag worden, dat ze samen met hun kinderen u mogen dienen en groot maken. Heere, wat zal dat heerlijk zijn en wat zal dat groot zijn. Gedenk ze ook in alle dingen, ook in de plaats die ze mogen hebben in onze gemeente, in de zorg die ze mogen hebben voor de ouders. Sterk en ondersteun, schenk alles wat nodig is. Heren, wilt u zo zijn met de wereld om ons heen, met een ieder die moeite en verdriet heeft, die gebukt gaat onder oorlogen, die gebukt gaat onder natuurgeweld of onder honger. Heren, wilt u erover opstaan. Wilt u in die nood nabij zijn en wilt u geven dat het alles gebruikt mag worden tot het zoeken van u, tot het vinden van u. Dan bidden we u voor de beminde om de vaderen wil, uw volk Israël, die ook zo gebukt gaan onder de vijandschap. Heer, zou het u willen geven dat al deze dingen gebruikt mogen worden, dat ze mogen komen tot de erkenning van u, o Heer Jezus Christus, als verlosser van deze wereld. Heren, dat gaat door onmogelijkheden heen, maar dat is toch uw gewone werk. Wilt u het schenken uit genade? Wilt u zijn met zending en evangelisatie in ons land ook, en ook daarbuiten. Overal waar uw naam verkondigd mag worden op deze dag. Sterk hen die daartoe gesteld zijn en die daartoe uitgegaan mochten zijn om uw naam te verkondigen. Heren, wilt u geven dat er vandaag nog velen getrokken mogen worden uit de duisternis en gebracht mogen worden tot uw wonderbaarlijk licht in Nederland en tot aan het uiterste einde der aarde. Zo smeken we u ook voor onze eigen gemeente. Heren, wilt u ook ons op uw tijd een eigen herder en leraar geven. Verdiend hebben we het niet, Heren. Maar wilt u geven dat het gebed mag vermenigvuldigen. En dat u op uw tijd ons wilt verblijden met de man van uw raad, die ons mag weiden in de grazige weide van uw woord. Wilt u vanmorgen uw woord zegenen, Heren. Het zal gaan over de waarachtige bekering. Heren, mogen we luisteren in het besef dat u persoonlijk tot ons spreekt. Dat we het woord toch niet naast ons neer zullen leggen, maar in ons hart zullen mogen sluiten. als uw woord. Wilt u dan alles wat verinneren kan wegnemen? En mag het zo zijn dat het eind van deze dienst mag juichen tot de eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 51 en daarvan de versen 5 en 6. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. En wat er volgt in het zesde vers, ondertussen wordt er gecollecteerd. De eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. We zingen uit Psalm 51 en daarvan de versen 5 en 6. Geliefde gemeente, we hebben uit het woord gehoord dat er buiten de stad van Filippi een Joodse gebedsplaats was. Daar verkondigde apostel Paulus op een aantal sabbaten het woord van de Heere aan een groepje vrouwen. Een van die vrouwen blijkt geen Jodin te zijn. Het gaat om Lydia, een purperverkoopster die afkomstig is uit de Griekse stad Thyatira. Ze is in feite nog een heidin, maar ze voelt zich zeer aangetrokken tot het Jodendom. Daarom leeft ze vrijwillig op vele punten naar de wetten van de Joden. En geen gebedsdienst bij de rivier zal ze overslaan. Van deze vrouw vermeldt de schrift ons een bijzonderheid. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Haar hart werd door de Heilige Geest geopend. Wat zal deze meelevende vrouw vaak hebben gevraagd om de Heere echt en persoonlijk te leren kennen. En nu wordt haar gebed verhoord. In een enkel ogenblik vindt de vernieuwing van haar leven plaats. Het wordt in die enkele woorden geschetst. Ze neemt acht op het woord van de prediking. Ze neemt acht op de prediking van wet en evangelie. Ze wordt in een enkel ogenblik schuldig gesteld voor Gods heilig aangezicht. En die keurige, onberispelijk godsdienstige dame ziet zich daar in een enkel ogenblik als zondares staan voor de levende God. Maar ze begint ook de belofte van het evangelie te geloven. Ze mag direct vluchten tot het bloed van Christus. Zo koopt deze schatrijke purperverkoopster zonder geld en zonder prijs de witte klederen van het heil. Zo wordt de Heer Jezus haar door het gesproken woord van Paulus dierbaar en onmisbaar, tot bedekking en vergeving van haar schuld. Diezelfde dag al, waarschijnlijk direct na de prediking, ontvangt zij het teken en zegel van het sacrament van de heilige doop. Gelukkige Lydia. Haar prille geloof wordt versterkt door het heilig sacrament, waarin de Heer het haar betuigt dat haar zonden zijn afgewassen. Haar geloof komt ook diezelfde dag nog in heerlijke vruchten openbaar. Ze heeft de Heere lief. Ze heeft Gods kinderen lief. En nu zet ze haar huis open voor Paulus en zijn drie metgezellen. Die mannen maken bezwaar bij monden van Paulus, want ze begrijpen net zo goed als wij dat het veel ongemak met zich meebrengt om vier volwassenen voor een langere tijd onderdak te verlenen. Maar ze wil nergens van horen. De liefde tot Christus, zijn inzettingen en zijn knechten dringt haar. We lezen heel opmerkelijk: en zij dwong ons. Gemeente, als het hart open gaat, gaat ook ons huis open voor alle die de Heere vrezen. Welk een heerlijk teken van oprechte bekering vinden we dus bij deze vrouw. Die komt in de vruchten van haar leven openbaar. We willen bij het een en ander nader stilstaan aan de hand van zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. Deze zondag is dan het uitgangspunt van de prediking van vanmorgen. Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antwoord: in twee stukken. In de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mens. Vraag 89. Wat is de afsterving des oude mensen? Antwoord: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Antwoord: alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Gemeente, wij vinden in deze zondagsafdeling de belijdenis van de ware bekering. En dan letten we op drie dingen. Ten eerste de aanduiding van deze bekering. Ten tweede het wezen van deze bekering. En ten derde de openbaring van deze bekering. In de eerste plaats staan we stil bij de aanduiding. Want in vraag 88 wordt gesproken over de waarachtige bekering van de mens. Vervolgens horen we in het tweede punt van het wezen van de bekering. Het is volgens vraag en antwoord 89 en 90 een afsterving van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. Ten slotte letten we op de openbaring van de bekering, zoals die met name uitkomt in vraag en antwoord 91, waar we horen dat de goede werken uit een waar geloof geschieden, naar de wet van God en tot zijn eer. Het moet wel onze bijzondere aandacht hebben dat de bekering in de catechismus wordt besproken in het punt van de dankbaarheid. Ik vermoed dat velen van ons bij bekering niet direct denken aan dankbaarheid. Maar, gemeente, de catechismus spreekt in zondag 33 niet zozeer over het moment van de wedergeboorte, de bekering in eigenlijke zin, dat is de staatsverwisseling, de levendmaking uit de geestelijke dood, die de Heer in een enkel ogenblik zonder ons in ons werkt. Bij de wedergeboorte worden we uit het onvergankelijke zaad van het woord Gods op een bovennatuurlijke wijze, zeer krachtig en wonderbaar, zeer zoet en verborgen, zo zeggen onze vaderen, door de werking van de Heilige Geest vernieuwd. En zoals niemand van ons iets heeft kunnen af of toedoen aan zijn eigen geboorte, zo was ook de uitverkoren zondaar in de wedergeboorte geheel lijdelijk en werkeloos. Denk aan de 16-jarige Josia, die de God van zijn vader David door wedergeboorte begon te zoeken. Denk aan Manasse, die in de kerker wedergeboren werd. En denk aan de christen vervolgens Saulus, aan wie de Heer op weg naar Damascus een halt toeriep. Wel, gemeente, over deze levendmaking in één ogenblik gaat het hier niet. Het gaat hier over het nieuwe leven, de bekering in ruimere zin. Want wie van Adam wordt afgesneden en door wedergeboorte Christus Jezus wordt ingeplant, gaat zich als vrucht van die totale vernieuwing tot God bekeren. Hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Doet God wat en u ook wat? Nee, de Heer Jezus heeft het gezegd. Zonder mij kunt gij niets doen. De profeet zegt ons dat in ons niets te vinden is. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Elke poging van ons om wat voor God te zijn en te betekenen is een doodlopende weg. Het is de geest van Christus die de mens levend maakt en ervoor zorgt dat deze mens zich gaat bekeren. Dat is een voortgaande dagelijkse bekering die zich uitstrekt over het hele leven. En daarin kan de geest niet gemist worden. Elke zucht van het hart naar God, elke droefheid over de zonde, elke uitgang naar Christus wordt door de Heilige Geest opgewekt en is op de Here gericht. Zo jaagt de vernieuwde wil door de Geest de heiligmaking na in de kracht van Christus. Door de bediening van de Geest als trooster gaat het verlichte verstand de dingen bedenken die van boven zijn. Vandaar dat onze Dordtse vaderen de bekering in ruimere zin als volgt omschrijven. Als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom terecht gezegd wordt dat een mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Ons ik, ons persoonlijkheidskern bekeert zich, door God bewogen en gedreven zijnde. De Heere sleept zijn kind heus niet mee langs de weg van de bekering als een doodstuk hout. Nee. De Heere leidt zijn kinderen op deze weg. Hij leidt hen door hun hand te nemen en hen aan de hand te houden. Zo mogen ze hun voeten richten op de weg des vredes om met Zacharias te spreken. Gemeente, als we op die weg van bekering door de Heere worden geleid, zullen we armer en kleiner in onszelf worden. Juist in de weg van dagelijkse omkeer en wederkeer tot God, zullen we onze sterkte alleen in Christus vinden. Al onze goede voornemens om volmaakt voor de Heere te leven, leiden ten eenenmale schipbreuk. Dat voornemen is er wel, en dat is ook oprecht en hartelijk, maar we gaan inleven dat we er niets van terecht brengen. Daarom wordt het steeds opnieuw het gebed om door de kracht van Christus in de weg van Gods geboden te mogen wandelen, uit dankbaarheid. Ik heb mijn mond wijd open gedaan en geheigd, want ik heb verlangd naar uw geboden. Gemeente, nu wordt hopelijk duidelijk waarom de bekering in ruimere zin hier in het derde stuk van de catechismus besproken wordt. Deze bekering gaat namelijk nooit buiten de persoonlijke kennis van onze ellende en verlossing om, maar ze reikt wel verder dan de kennis van ellende en verlossing. Ze vindt haar grootste plaats in het stuk van de dankbaarheid. Deze bekering is immers een leven lang de Heere willen dienen, om hem zo dankbaarheid te bewijzen. Dat is de weg waarin de kracht van Christus in de zwakheid van zijn kinderen een leven lang wordt volbracht. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, het wezen van de bekering. Vraag 88 spreekt over het wezen van de bekering en geeft dan als antwoord dat de waarachtige bekering van de mens in twee stukken bestaat. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Het antwoord is volstrekt bijbels. We lezen het herhaaldelijk, bijvoorbeeld bij Paulus in zijn brieven. Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheid en verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Gij, zegt de apostel. De schrift voegt deze twee delen van de waarachtige bekering altijd samen. Gij, dat is één mens, dat is één persoon. Waar de nieuwe mens opstaat, begint de afsterving van de oude mens. De nieuwe mens, dat is de in de wedergeboorte geheel vernieuwde persoon, die zonder God, die zonder zonde tot eer van God wil leven. En de oude mens dan? Die wordt in de Bijbel heel tekenend vlees genoemd. Lichaam der zonde. Of wet der zonde. Die oude mens, zegt de apostel, is de verdorvenheid van de zonde. Die blijft Gods kind nog aankleven op deze aarde. In ons verstand, in onze wil en in onze genegenheden. De bekeerde zondaar wordt daarom wel een tweemens genoemd. Maar hij bestaat niet uit twee losse delen. Die bekeerde mens is één persoon die in beginsel geheel vernieuwd is, maar die binnen de kring van zijn bestaan nog blijk geeft van het inwonend verderf. Gemeente, we moeten ons verder houden van het af en toe opduikend antinomiaanse gevoelen. Dan zeggen mensen die een bepaalde zonde gedaan hebben, dat deed ik niet, maar dat deed mijn oude mens. Dat is volstrekt onbijbels en geheel en al vleeselijk. Want wat de oude mens doet, doet u zelf. Daar bent u verantwoordelijk voor tegenover God en uw naaste. Die strijd tussen de oude en de nieuwe mens maakt nu juist het verdriet uit van het nieuwe leven. Daardoor is er ook een voortdurende geestelijke strijd die zich volstrekt in het hart van Gods kinderen. Soms meer, soms minder, maar nooit geheel afwezig. De waarachtige bekering is een voortgaand iets, gemeente. Die voortdurende bekering is nodig, van dag tot dag. Dat is nu de afsterking van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. O gij alle die God vreest, De Heer Jezus heeft zich het tarwegraan genoemd dat in de aarde valt en sterft en veel vruchten voortbrengt. En nu roept Hij u op om zijn voetstappen te drukken en om Hem te volgen. Gods kinderen moeten er iets van inleven wat het is om te sterven aan zichzelf. Daarmee kunt u niets verdienen of aanbrengen, want Christus heeft een volkomen offerande gebracht. Maar het is nodig dat Jezus Christus in uw leven gestalte krijgt. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Wat de afsterving van de oude mens is, zegt antwoord 89. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Gemeente, elk woordje in dit antwoord heeft een heel persoonlijke klank en kleur. Hier wordt niet over de theorie gesproken. Sommige mensen maken van de bekering een theorie. Dan kunnen ze erover spreken zonder er koud of heet van te worden. Ze kunnen er een beschouwing over schrijven en het logisch uiteenzetten. Ze weten precies hoe het moet, maar ze weten niet hoe het gaat. Daarom doet al hun logica je niets. Hier is echter een verklaring waar de zielsbevinding van de schrift in doorklinkt. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Kom, stel u zelf eens enkele vragen vanuit de tekst van de catechismus. Stel u zelf eens de vraag of dat hartelijke leedwezen over de zonde in uw leven gevonden wordt. Nee, de vraag is niet of u wel eens uw geweten hebt gevoeld omdat u iets deed wat niet goed was. De vraag is of u in uw hart droefheid gevoeld hebt tegenover God vanwege uw zonde. Hebt u er wel eens iets van ingeleefd dat u met God in rekening staat? Dan gaan we beleiden met David: mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Het is niet nodig om de zonde van ons leven, wanneer de Heilige Geest die aanwijst, voor mensen uit te stallen. Dat vraagt de Heere niet en dat zou niet stichten. Maar tegelijk is waar dat diezelfde zondaar in het vervolg van dat Bijbelvers voor de Heere geen enkele zonde verbergt. Ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heere. Gemeente, daar hebben we nu juist het kenmerkende van de hartelijke bekering, die in de algemene overtuiging wordt gemist. We kunnen diep onder de indruk zijn als we mensen ontmoeten die een hevige en diepe angst voor de dood en de hel hebben. Ze worden gedrongen door een innerlijke wroeging over wat ze allemaal gedaan hebben. Dat moet dan toch een Gods werk wezen. Gemeente, wees voorzichtig. De catechismus zegt dat het gaat om een hartelijk leedwezen. Daar gaat het om. Daar kun je de bekering aan herkennen. Aan een hartelijk leedwezen dat ik tegen de Heere gezondigd heb. Sta niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid. De klaarheid, de helderheid van de schriften. Een hartelijk leedwezen, een innerlijk verdriet dat ik tegen zo'n genadige God gezondigd heb. Daar komt de bekering in uit. En natuurlijk, als u veel in de modder van de zonde gewenteld hebt, dan zal in het werk van de bekering uw overtuiging des te dieper zijn. Dat is waar. Maar de kern van de zaak is toch een hartelijk leedwezen dat ik tegen de Heere gezondigd heb. Er zijn veel mensen die een droefheid van de wereld kennen. En dat is een droefheid over de gevolgen van de zonde. Ze kunnen zich wel een draai om de oren geven dat ze ooit zoiets verkeerds hebben gedaan. Maar het is een droefheid van de wereld. Het brengt hen niet bij de Heere. Ze vluchten met de zonde die ze deden bij God vandaan. Zo gaat het met dit hartelijk leedwezen niet. Nee. De hartelijke droefheid vlucht juist naar de Heere toe. Die doet zeggen: ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Kijk daarom nog eens naar dit schriftuurlijke kenmerk. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Dat kan een jongen van 13 jaar inleven. Maar het wordt ook ingeleefd door een zondaar van 83. Die jongen beleeft dat in zijn wereld van 13-jarige. En die grijsaard beleeft dat als een bejaarde met een leven dat achter hem ligt. Maar dit hebben ze gemeenschappelijk. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En gemeente, in dat hartelijke leedwezen, in dat hartelijke buigen voor de Heere is iets onverklaarbaars zoets. Niet dat de droefheid als zodanig zoet is, integendeel. Maar er gaat bij ogenblikken een beleving van een zoete blijdschap mee gepaard. Dat ze in allen verdriet niet willen ruilen voor de rijkdommen van deze wereld. Dat is een gevolg van de wedergeboorte. De apostel Paulus zegt immers dat in het uur van de wedergeboorte de liefde Gods in onze harten wordt uitgestoord. Dat is ook de verklaring waarom een mens met die droefheid naar de Heere vlucht. De Heere gooit het koord van zijn trekkende liefde om die zondaar heen. Hij trekt hem zelf, onverklaarbaar en onweerstaanbaar, tot zich, om hem al zijn zonden te laten belijden. Gemeente, nu zijn juist de oprechten van hart zo dikwijls bevreesd dat hun bekering niet echt is. Dan kunnen ze zo mee aangevochten worden. Ze zeggen vaak: Heere, zou het begin wel van u zijn geweest? Draag ik het nieuwe leven in mij om zoals de schrift dat aangeeft? Ik zou zeggen: leg uw in jouw hart nog eens naast het Bijbelse kenmerk dat hier wordt aangereikt. Dat berust op de schrift. En ik raad u aan die thuis nog eens te lezen. Leg uw in jouw hart er maar naast. De hartelijke droefheid naar God. Dat is toch de praktijk van uw in jouw leven geworden. En het is u en jou toch om de Heere zelf te doen geworden. De liefde van voorheen die u streelde, die is toch veranderd in een innerlijk verlangen om de zonde hoe langer hoe meer te ontvluchten. Ja, degenen die bedroefd zijn geworden over hun zonde, zijn ook mensen die treuren over het gemis van Christus. Bij ogenblikken begint immers op hem het licht te vallen, maar zij ervaren wel dat zij hem niet kunnen eigenen, tenzij de Heere zich aan hun hart wegschenkt. En toch gaat hun hart naar hem uit. Zijn er zulke mensen hier die vragen: zou het werk van de bekering wel oprecht zijn in mijn hart? Hebt goede moed. Wie zo bedroefd is naar God in Christus, zoals hier in de schrift wordt vertolkt, staat niet buiten de bekering. Ja, hij staat niet buiten het leven van de dankbaarheid. Want Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. We zingen daar eerst van met Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Doe Sion wel. Laat om mijn zware val uw goedheid niet van zijne burgeren wijken. Bouw Salem op. Laat nooit zijn muur en wal door uw straf voor vijandsmacht bezwijken. We noemden u Psalm 51 en daarvan het 9e vers.
Thank you.
Gemeente, onze vermogens om de bevinding van het geloof naar de schrift uit te leggen, zijn maar beperkt. Als we tot een zekere helderheid willen komen, kunnen wij twee zaken die eigenlijk tegelijkertijd plaatsvinden, alleen maar na elkaar bespreken. Zo is het hier ook. In deze zondagsafdeling wordt immers gesproken over de afstelling van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De catechismus doet dat na elkaar. Er is geen andere mogelijkheid. Maar ze hebben wel tegelijkertijd plaats in onze ziel. Ze vloeien immers beide uit de wedergeboorte voort. Als de apostel in de brief aan de Colossenzen de kerk van Christus onderwijst, zegt hij: gij zijt gestorven. En tegelijkertijd laat hij daarop volgen: en uw leven is met Christus verborgen in God. Daar heb je het. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens vormen één geestelijk proces. Beide zijn voortdurend met elkaar verbonden. Maar om tot een helder Bijbels inzicht te komen, volgt de bespreking van het een op het ander. De opstanding van de nieuwe mens wordt in antwoord 90 omschreven als een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Een hartelijke vreugde in God. Daar heeft de kleinste in de genade al iets van. We zagen immers al dat het treuren over de zonde gepaard gaat met een onverklaarbare zoetheid, die een gevolg is van de uitstorting van de liefde van God in ons hart. Die ervaring in onze ziel is een eerste blijk van de hartelijke vreugde die in het antwoord wordt aangewezen. Gemeente, wat wordt er toch vaak schematisch over de bekering gesproken? Dan lijkt het alsof de dingen na elkaar zouden komen. Natuurlijk, er is een volgorde in. Maar er zijn ook dingen die tegelijk geschonken worden. En die de ziel niet anders kan verwoorden dan na elkaar. Zo gaat de kennis van de ellende bij ogenblikken gepaard met een liefde tot God. Onverklaarbaar, maar waar. Of dacht u dat de verloren zoon geen liefde had ontvangen tot zijn vader, toen hij tot zichzelf kwam en bij hem zijn schuld wilde belijden? Deze liefde durft nauwelijks voor de dag te komen, maar toch is ze al het begin van die hartelijke vreugde in God. En ze keert telkens terug als de Heere door zijn geest en ziel bedouwt. Wat een blijdschap is er, als een mens die zelf zijn onmogelijkheid inleeft, van de Heer het inzicht krijgt op de belofte van het evangelie. Wat een blijdschap geeft het, als God voor zo'n mens een weg van ontkoming gaat ontsluiten. Die weg heeft Hij geschonken in het zenden van zijn eigen lieve Zoon. Ja, de nieuwe mens staat op, als u met de nood van uw ziel en met het verlangen van uw hart tot de Heere mag vluchten. De nieuwe mens staat op, als u door het toevluchtnemend geloof mag vluchten tot Christus, zoals de bloedvloeiende vrouw deed. Gemeente, wat is het groot als u door de leiding van de Heilige Geest Christus mag aanraken. Ja, Hem mag omhelzen en Hem de uwe mag noemen. Wat een hartelijke vreugde geeft het, als de Heer in onze ziel overkomt met zijn verzekerende bediening. O, wat geeft dat een grote rust en blijdschap en verwondering in het hart. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonde als een wolk. Keert weder tot mij, want ik heb u verlost. Wat een diepe blijdschap. Wat een hartelijke vreugde gaat ermee gepaard als Gods kinderen die al lange tijd op de weg ten leven hebben gewandeld, ingeleid mogen worden in het genadige welbehagen van God en zich mogen verwonderen over de eeuwige God die hen in Christus heeft aangezien. Dan zijn er tijden dat de tranen hen over de wangen stromen van verwondering en dat ze zeggen: Heere, van eeuwigheid door u gekend en door u bemind. Dat zijn de voorsmaken van de eeuwige zaligheid die daarmee gepaard gaat. Maar Heer, maar gemeente, we komen bij de laatste gedachte. En dat is de openbaring van de bekering. We lezen immers in vraag 91, wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof, naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. De opstanding van de nieuwe mens komt openbaar in een hartelijke lust om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Het betekent dus niet dat een kind van de Heer goede werken moet doen om zalig te worden, omdat de Heer in de hemel aan onze goede werken enige verdiensten zou kunnen toekennen. Beslist niet. Daarom staat het woordje alleen in antwoord 91 voorop. Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God hem ter eer geschieden. Ik hoef op de zaak van de goede werken nu niet nader in te gaan. Vorige keer is dat uitvoerig besproken. Nu willen we vooral benadrukken dat de waarachtige bekering tot uitdrukking komt in vruchten in het leven van Gods kinderen. Vruchten die voortvloeien uit verbondenheid met de wijnstok Jezus Christus. Dit moeten we helder zien. Daarom is de wortel van de goede werken het zaligmakende geloof. Daar bestaan heel veel misverstanden over. Zelfs kerkelijke mensen zeggen: ja, de buurman aan de overkant gaat wel nooit naar de kerk, maar hij is toch zo'n goede man? Hij doet zoveel goeds. Ja, maar als twee mensen hetzelfde doen, is het nog niet hetzelfde. Iemand kan door algemene genade een heel plezierig karakter hebben en veel voor de medemens doen, maar daarmee is nog niet gezegd dat hij een goed werk in Bijbelse zin gedaan heeft. Het is wel een bewijs dat God in zijn algemene genade zulke mensen en dergelijke dingen in onze maatschappij geeft en in stand houdt. Maar het gaat nu om de wortel van de goede daad. En die wortel is een waar geloof. De bediening uit de Heer Jezus ligt daaraan ten grondslag. Zo komt het dat een kind van God in zijn leven dingen gaat meemaken die hij voor zijn bekering niet kende. Bijvoorbeeld het verschijnsel dat onze rechterhand niet weet wat onze linkerhand doet. Hoe komt dat toch? Wel, de ziel wordt op dat ogenblik uit Christus bediend en mag door het geloof op de Heer zien, die liefde vraagt tot hem en de naaste. O kinderen van de Heer, wat is het voor ons allen toch nodig om uit hem bediend te worden? Want hoe onderscheidend en afsnijdend is dat Bijbelse woord: en al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Buiten de geloofsgemeenschap met de Heer Jezus kan niemand een goed werk doen. De hele wereld kan een bijzondere vorm van liefdadigheid een goed werk noemen, maar het gaat om de wortel van de zaak. Dat wordt dan nader uitgewerkt in het antwoord: die uit waar geloof, naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden. Goede werken geschieden naar Gods wet, niet naar eigen goeddunken of omdat menselijke inzettingen dat voorschrijven. U voelt wel dat hier op de achtergrond de praktijk van de Romeinse kerk in de 16e eeuw meespeelde. Daarbij schreven de geestelijke allerlei goede werken voor aan gemeenteleden, zoals een bedevaart maken of een goede daad tot nut van de naaste. Nee, zegt de catechismus, het gaat er niet om of dat goede werk aan ons persoonlijke goeddunken ontspruit of dat mensen ons dat hebben voorgeschreven, maar het gaat erom dat het beantwoordt aan de liefde-eis van de wet van de Heere. Het gaat er ook niet om, gemeente, of ons geweten het een goed werk vindt. Ons geweten heeft wel een functie in het leven van een mens en in het leven van een christen, maar het is niet onfeilbaar. Ons geweten, die goede vermaner, is een ingeschapen functie die voor de val anders werd gebruikt dan nu. Daarom wordt in de bekering ook het geweten betrokken. Dat geweten moet voortdurend gezuiverd en geheiligd worden door het woord van God. Dat geldt ook voor een kind van God. Diens geweten gaat luisteren naar de regel, de norm van het woord van de Heere. En daar staan ook de zogenaamde middelmatige dingen niet buiten. Die middelmatige dingen worden uiteraard niet in de 10 geboden genoemd. Ze kunnen ook niet rechtstreeks uit de schrift worden afgeleid. Maar er zijn nu eenmaal van die dingen waarover verschillend gedacht wordt. Paulus had er ook mee te maken in Korinthe. Mag je op de markt nou wel vlees kopen dat door de vrouw van de heidense priester wordt aangeboden? Hij heeft het een uur geleden nog in de afgodstempel geofferd. Mag het nu wel of mag het niet? Daarvan zegt Paulus tenslotte: een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Ik ga daar nu niet verder op in, maar er zijn middelmatige zaken en daarin moeten we elkaar een bijbelse vrijheid gunnen en geven. Maar het is niet zo dat die middelmatige dingen losstaan van de wet. Want al zijn ze dan niet direct terug te vinden in de 10 geboden, ze zijn wel begrepen in de hoofdsom, de hoofdgedachte van de wet, namelijk liefde tot God en liefde tot de naaste. Dus als zich een bepaalde kwestie voordoet en we voor een keus staan, moeten we niet vragen wat Piet of Jan ervan vindt, maar of de Heere ons de weg wil wijzen. Heere, wat vraagt de liefde tot u en de naaste van mij in deze middelmatige zaak? Want de liefde is de hoofdsom van de wet. Deze goede werken, gemeente, moeten worden gedaan tot Gods eer. Dat is ook een kenmerk van de ware bekering. Voordat we wedergeboren worden, kunnen we misschien al als goede orthodoxe Calvinisten wel eens een woordje spreken over de eer van God. Maar weten we dan wat we zeggen? Ik ben bang voor niet. Want van nature zijn we rovers van Gods eer. Als we de kans krijgen, dringen we ons op de plaats van God. Maar als de Heer onze ogen opent, dan gaan we zien wie Hij is en wat Hij waard is. En dan komt daar een liefde in mee. Dan willen we met heel ons hart wel eens iets doen, opdat Hij geëerd mag worden. Dat is een vrucht van genade. Een vrucht uit de bediening van de Heer Jezus. En als onze rechterhand dan niet weet wat onze linkerhand doet, klinkt daarbij de verzuchting: Heere, laat het tot uw eer zijn. Laat uw naam hierom door anderen worden geprezen. Dat gaat heel ver, gemeente. Dat gaat door tot de kleinste dingen van het leven. Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Jonge mensen hebben soms van die moeilijke vragen, u kent ze wel. Waarom mag ik niet naar? Waarom moet ik? Waarom mag dat niet? Waarom moet dat juist wel? Je kent het wel, jongelui. Hier heb je het antwoord. Als je iets doet, doen we dan tot eer van God. Dus met die waarom vragen moet je naar de schrift toe. En dan moet je zeggen: als ik daar nu heen zou gaan, waar mijn ouders een hekel aan hebben, omdat ze het in strijd vinden met Gods gebod, doe ik het dan tot eer van God? Jonge mensen, dan kom je op een aantal plaatsen vanzelf niet meer, want daar hoor je als christen niet te zijn. Dan geeft de Bijbel eenvoudig onderwijs: doe het alles tot eer van God. Dat punt waarover jij nu van mening verschilt met je ouders, leg dat eens in je gebed voor de Heere neer en zeg: Heere, waarom wil ik dat nu toch? Maak u mij toch alsjeblieft eerlijk, zodat ik echt ga zien waarom ik het wil. Het zij dat je eet, een heel eenvoudig dagelijks voorkomende handeling, niet waar? Het zij dat je drinkt, we lopen toch zo naar de kraan om een glas water? Doe het alles tot eer van God. Nu kom ik bij het punt, gemeente, dat Gods kinderen zo smartelijk ervaren. Het zijn maar van die zeldzame ogenblikken dat we werkelijk de eer van de Heere bedoelen. Want na ontvangen genade zitten we er vaak nog zo met onszelf tussen. Als een ziel daar een indruk van heeft, gebeurt het wel eens dat we zo bevreesd zijn voor onszelf, dat we niets durven zeggen nadat de Heere iets goeds heeft gedaan of ons iets goeds heeft gegeven. Dan zeggen we: Heere, ik durf het haast niet tegen een ander te zeggen. Ik ben zo bang dat ik er zelf onmiddellijk tussen zit. O, Gods kinderen worden geestelijk fijngevoelig en daarom zeggen ze: Heere, wat is het toch verdrietig dat ik maar zo weinig met heel mijn hart en heel mijn verstand en heel mijn bestaan uw eer mag bedoelen. Maar die momenten zijn er wel. En dan krijgt de eer van de Heere een plaats in ons leven. Dan stroomt de mond wel eens over om Gods lof te verkondigen. Als de liefde werkzaam is en het hart overstroomt, moet de mond wel spreken, want de Heere is het waard. Gemeente, we gaan eindigen. We hebben gesproken over de waarachtige bekering. Die vloeit voort uit een begin, uit de wedergeboorte. Hoe is het nu met ons? Zijn we nog onbekeerd? Want we reizen samen verder. De dagen gaan voorbij, de maanden gaan voorbij, de jaren gaan voorbij. Er komt een tijd dat iedereen die hier zit en niet meer zal zijn. We hebben een eeuwigheidsbestemming. En omdat we een eeuwigheidsbestemming hebben, is God zo goed en goede tieren dat Hij u zijn woord laat verkondigen. Omdat we een eeuwigheidsbestemming hebben, omdat we reizen naar de eeuwigheid, daarom houdt de Heere u zijn wet voor. En laat Hij u het evangelie van vrije genade prediken. De reis hier op aarde duurt maar kort. Als je 15 bent, denk je dat 70 jaar heel oud is. En als je 70 geworden bent, is het getuigenis van alle ouderen onder ons: het was maar een ogenblik. Het was maar een gedachte. Het is zo voorbij gegaan. Daarom heeft de zaak van de bekering in uw leven haast. Grote haast. De Heere laat zijn woord nog aan uw hart leggen. Ook het woord van vanmorgen. Opdat u zich zou bekeren. Gemeente, ik hoop dat u ermee vastloopt. Want Gods eis is rechtmatig. 144 keer zegt de Heer in zijn woord: bekeert u. Niemand kan zeggen dat hij het niet gehoord of geweten heeft. Niemand kan zeggen dat de eis van de Heere hem niet verkondigd is. De Heere geeft nog genadetijd. Hij geeft die onverdiend. Want als we een indruk hebben van wie wij zijn, als een grote zondaar, en wie God is, och gemeente, dan hebben we niet eens het recht meer om hier onder de verkondiging van het woord te zitten. God is zo goede tieren dat Hij de doorwerking van zijn toorn nog uitstelt en ons brengt onder de prediking van het heilige evangelie. Dat legt Hij ons zo hartelijk en welmenend aan ons hart als Hij zegt: wend u naar mij toe. Word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. U die de Heere vrezen mag, de weg van de bekering is ons aangewezen en verkondigd. En dat is een weg die anders is dan we denken als de Heere voor het eerst in ons leven komt. Dat is een weg van een strijdend, stervend, worstelend leven. Het is een weg waarop zo dikwijls momenten voorkomen dat u en ik moeten zeggen dat het met ons al maar minder wordt. En toch, als het met u en mij minder wordt, gaat het goed. In de strijd waarin we zo dikwijls onderliggen, wil hij u leren dat u geen kracht hebt tegen de grote menigte die tot u komt, maar dat hij alle kracht en alle vermogen in zijn borgtochtelijke werk verworven heeft, om die uit te delen aan hen die geen kracht hebben, uit enkel genade. Amen. Heren, zo komen we aan het einde van deze dienst tot u. Uw woord mocht klinken. In alle ernst en ook in alle welmenendheid aan ons hart gelegd, wend u naar mij toe. Word behouden, o alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Heren, mag die welmenende nodiging ingang hebben gevonden in harten. Uw liefde daarin hebben mogen gevoeld. Heren, want als we u leren kennen, hebben we gehoord dat we onszelf leren ontdekken wie we zijn voor u. Maar vanaf het begin is er ook die liefde, dat verlangen, dat vragen naar u. Heren, mocht het woord tot troost, tot bemoediging zijn voor hen die daar nu juist mee worstelen. Dat ze het hebben mogen horen dat het uw werk is. En dat ze hoop hebben mogen ontvangen. Omdat u het gezegd heeft vanmorgen. Als we dit nu nog missen, Heere, wilt u dan geven dat er een verlang in ons hart geboren mocht worden. Om dit te mogen leren kennen. Zoudt u de naprediker willen zijn van uw woord? Wilt u met ons meegaan in deze verdere dag, ook als we vanavond nog in uw huis mogen komen? En als er dan voorbereiding zal zijn op het heilige avondmaal, wat volgende week bediend mag worden. Heren, wilt u dan ook uw knecht helpen? Wilt u hem sterken en hem alles geven wat hij nodig heeft? We danken u alles wat u gaf, in luisteren en in lezen. Uw naam zij daarvoor al de eer. Amen. Zingen we nu uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. We noemden u Psalm 138 en daarvan het vierde vers. namens de kerkenraad nog enkele mededelingen. Vanavond zal dominee de Raaf voorgaan in een voorbereidingsdienst op het heilig avondmaal. Volgende week zondag zal om 10:00 en 7:00 dominee Zelfhout voorgaan. In de morgendienst is er bediening van het heilig avondmaal en 's avonds nabetrachting. Op dankdag zal om 10:00 's morgens dominee Weevisser en om 7:30 's avonds dominee Zelfhout voorgaan. Voor alle aankondigingen geldt, zo de Heere wil en we leven. En in verband met de herdenking van hervormingsdag, afgelopen donderdag, zingen we na de beden uit de avondzang, zo mogelijk staande, de eerste twee versen van het Lutherlied, een vaste burcht is onze God. Laten we eindigen met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.
zegen.